Empower Women, de podcast. Eigenlijk moet ik zeggen, de videopodcast realiseer ik me. En vandaag is mijn gast Sarah Bruinsma. Sarah, leuk dat jij er bent.
Ik vind het ook superleuk om hier te zijn. Dankjewel.
Jij bent spreker, sprekerscoach. Je hebt ook een lijn met TEDx Amsterdam. Daar gaan we het vast wel over hebben. Maar ik dacht, jij hebt alles met presenteren en pitchen. Dus wat is jouw pitch vandaag?
Oh, heerlijk. On the spot. Ik train vrouwen met name, het liefst vrouwen met een missie. Vrouwen die de wereld willen verbeteren, om vrijer te gaan spreken. Want ik geloof dat volledig vrij spreken mogelijk is. Eigenlijk voor iedereen. En uiteindelijk geloof ik ook dat vrouwen veel meer mogen gaan spreken overal. Ook in de media, maar ook op werk. En dat uiteindelijk de wereld daar beter van wordt. Dat het nodig is.
Ja. En nu zitten we hier natuurlijk voor Empower Women. En je noemt ook vrouwen. En waarom is dat zo belangrijk juist voor vrouwen? Waarom leg jij daar dat accent op?
Eigenlijk ook door de feiten.
Welke feiten?
De feiten zijn ook dat er minder vrouwen spreken in de media, wat ik net al noemde. Ja. Maar ook in het openbaar. Dus daar is ook onderzoek naar gedaan. Mannen krijgen en nemen meer spreektijd in het openbaar.
Ja.
En dat heeft ook met van alles en nog wat te maken, de geschiedenis, van alles. Maar ook met een bepaalde vorm van bescheidenheid, voorzichtigheid, imposter syndroom, van alles waar vrouwen soms ook mee te maken hebben. Waardoor ze gewoon ja, toch vaker mannelijke collega's naar voren schuiven of zeggen van nou, ik sla deze even over enzovoort. Mm-hmm. Ja, en dat moet natuurlijk anders. En dat ligt niet alleen aan de vrouwen, dat is ook de maatschappij.
En wat is het dan dat jou dat zo triggert, dat je dat zo belangrijk vindt?
Omdat ik, wat ik weet van vrouwen, en echt niet alle vrouwen, maar er zijn er veel, hebben gewoon zulke fantastisch goede ideeën, goede oplossingen, denken vaak verder. En daarmee wil ik niet zeggen dat mannen dat niet hebben, maar goed, wat ik al zei, we hebben de feiten. Denken vaak ook verder dan hun eigen neus lang is. Dus vaak als vrouwen nadenken over oplossingen voor problemen, dan kunnen ze ook breder denken, dus van wat goed is voor de kinderen, en wat goed is voor de planeet, wat goed is voor dieren. Dus dat grotere denken, dat helpt heel erg, vind ik, bij het vinden van oplossingen voor problemen.
En vind jij dan dat wij vrouwen dat meer moeten uiten, dat meer moeten daarover moeten spreken, omdat je ja, daar anders, dat je iets mist in de maatschappij?
Precies dat, ja.
Ja. Ja.
Er is empathie nodig, gelijkwaardigheid, compassie. Er moet beter naar elkaar geluisterd worden.
Ja.
Alle kanten van allerlei zaken mogen meer belicht worden. En wat er nu toch nog vaak is in de macht, zeker, is toch een vorm van controle, rechtlijnigheid. Mm-hmm. En ik heb het gevoel dat helpt gewoon eigenlijk niet.
En hoe ben je hier zo toe gekomen? Dat jij, ik denk niet dat je niet van de een op de andere dag denkt, hey, ik word sprekerscoach. Je hebt er blijkbaar iets mee.
Ja, ik heb er wel iets mee, ja. het gaat over twee zaken. Nu, kijk, de ene is het richten op vrouwen, het feminisme. En dat is echt, vanaf klein kind zat het al in me. Dus ik ben opgegroeid in een woongroep. En er is ook een foto van mij met blote billen en een kort t-shirt. Dat was ik echt een kleuter. En op dat t-shirt staat een vrouwenteken. Dat zegt heel veel over hoe ik opgevoed ben. Dus mijn moeder was heel feministisch, werkte ook al met vrouwen. Dus het feminisme zit heel erg in mijn opvoeding en in mijn bloed, zeg maar.
Met de paplepel ingegaan.
Paplepel, precies. Ja. En het presenteren, alles rondom presenteren, eigenlijk ook. Want ik was als kind al heel dol op het podium en op toneel. En dat is ook heel erg ontwikkeld en gestimuleerd in mijn jeugd.
Ja.
Maar het is me ook helemaal afgenomen, dat plezier.
Mm-hmm.
Dat is een heel verhaal. Wil je dat ik dat nu vertel? Of komt het...
Nou, ik was even een stapje terug. Want je zegt, je hebt het ook over gezien worden. Maar jij werd gezien door jouw moeder, noem je, door jouw ouders.
Mm-hmm.
Ik kreeg wel het podium toen door jouw ouders.
Ja.
Want ik denk dat het daar begint, hè?
Ja.
Dat je ook gezien wordt door degene die jou opvoedde.
Een deel van mij werd heel erg gezien en heel erg gestimuleerd. En ik denk dat dat bij iedereen wel zo werkt. Dus hetgeen wat je laat zien, wat gewaardeerd wordt, dat ga je verder ontwikkelen.
Ja.
Dus het deel enthousiast zijn, voor toneel doen, podia, mensen entertainen, dat werd gezien en ontwikkeld.
Mm-hmm.
Maar bij mij werd bijvoorbeeld het deel leren,
mm-hmm.
Feitenkennis, al die kennisachtige gebieden, dat werd, nou, dat ging niet zo makkelijk. Dus dan daar werd ik zelf altijd wel een beetje onzeker van. En dat werd minder gestimuleerd. En daar kreeg ik geen complimenten over, maar juist eerder zorgen van bijles of lastig. Dus Sarah en leren en Sarah en kennis, lastig.
En dat was op de lagere school?
Ja, dat begon al op de lagere school. En dat heeft de rest van mijn leven eigenlijk effect gehad. En ik denk dat dat bij iedereen zo werkt. Dus je groeit op, je laat een bepaald gedrag zien waar je positieve reacties op krijgt. Dan ga je dat meer ontwikkelen.
Want bij jou was kennis dus een dingetje, dat leek zo te zijn. Maar daar ga je ook naar gedragen dan.
Precies.
Dan krijg je ook een zelfbeeld, denk ik.
Exact.
Ja.
Dus dat merk ik door het ondernemen. Zijn de dingen waar ik in ontwikkeld ben en die waar ik omgewaardeerd word, die zet ik ook heel erg in.
Ja.
En de dingen die bij mij lastiger liggen, dus bijvoorbeeld, laten we zeggen, hè, kennis, dikke boeken, moeilijke woorden. Het is niet dat ik zeg ik ben dom, want dat heb ik altijd wel gezegd, maar dat zeg ik niet meer. Want dat is natuurlijk gewoon onzin. Ik ben
anders had
ik
je niet uitgenodigd hoor.
Precies. dat ga je op een andere manier inzetten. Dus nu gebruik ik het als sprekerscoach, gebruik ik dat juist. Dus als mensen te moeilijke woorden gebruiken, of te veel alleen maar op feitenkennis hun presentaties opbouwen, dan zeg ik daar wat van als sprekerscoach.
Ik vind het wel grappig, want je hebt heel veel kennis over spreken en pitchen. Dus jij hebt ook kennis. Dus doordat je het niet zou hebben, want ik geloof dat niet. Ik denk dat elk kind dat heeft. Maar ik denk maar hoe je het aanraakt en hoe je ermee omgaat. En nu heb jij geweldige kennis. Jij bent voor mij een expert op het gebied van spreken, pitchen.
Ja, klopt. Sowieso, een vriendin van mij confronteerde mij daar ook mee. Het was allemaal voor mijn 40ste, want daarna heb ik dat helemaal achter me gelaten.
Ja.
Zij zei, Sarah, jij zegt altijd dat je geen kennis hebt. Of dat je al die... Maar jij leest zo ongelooflijk veel. Toen dacht ik lees mijn hele leven al. En mijn ouders hadden ook altijd heel veel boeken in huis staan. En wij zijn heel erg opgevoed met lezen. En ik heb gigantisch veel gelezen. En ik heb ook meerdere studies gedaan. Maar dit is het stomme, dit hebben dus heel veel vrouwen.
Ja.
Dus daar ben ik ook niet alleen in. Het gevoel dat je eigenlijk altijd nog te weinig kennis hebt, of te weinig moeilijke woorden kent, of te weinig wetenschappelijke feiten kunt onthouden.
Maar je noemde al die omgeving, dat die omgeving daarin heel erg van belang is.
Ja.
Ja. Want je hebt zelf heb je twee zoons.
Klopt.
Heb je dat anders aangepakt? En niet om nou te zeggen dat je ouders dat niet goed hebben gedaan, absoluut niet, want er zit een hele mooie vrouw hier voor me die prachtige dingen doet. Maar hoe heb je het bij je zoons aangepakt?
Nou, ik ben het nog aan het aanpakken bij mijn zoons.
Ze zijn nog jong, hè?
Ze zijn 10 en 13 nu.
Ja.
Ik herken dezelfde soort struggles met school en met leren bij mijn oudste zoon. Hij kreeg ook een lager advies dan maatschappelijk gezien goed wordt gezien of zo. Hè? Ik bedoel, ik vind het allemaal prachtig. Want hij gaat waarschijnlijk een van die mensen worden die zorgt dat de maatschappij gewoon doordraait en dat er wat gebeurt. Maar het wordt geen wetenschapper. En ik ben heel erg in mijn opvoeding aan het doen, tegenovergestelde aan het doen wat mijn ouders deden. Hij krijgt geen bijles. We doen hem niet op huiswerkklas. We zeggen eigenlijk helemaal niet dat hij anders moet zijn dan dat hij is. Dus
je
juist...
Je accepteert hem.
Wat zei je?
Je accepteert hem voor wat
veel
hij
meer.
Is. Ja. Ja.
Dus als hij zit nu op VMBO kaderniveau dit jaar. Mm-hmm. Vorig jaar was het op een ander niveau. Maar ik probeer niks in mij te laten doorschemeren dat dat te laag zou zijn of anders zou moeten. Dus dat is echt helemaal tegenovergestelde van hoe ik ben grootgebracht.
En dan was jij het meisje, de dochter, en jij hebt twee zoons. Zie je daar verschil in hoe hij daarmee omgaat? Met je presenteren, met wat je van jezelf vindt?
Oeh, dat is een goeie. Kan je nog iets specifieker zijn in je
maar
vraag?
Jij was de dochter, jij was het meisje wat bepaalde dingen ervaarde in de opvoeding. En wat je dan over jezelf gaat vinden en hoe je daarna gaat gedragen. Denk je, laat ik dan even je zoons los, maar denk je dat daar een verschil in is? Ik denk dat het antwoord ja is natuurlijk. Nou, vergeleken met mannen. En je hebt nu zelf twee mannen in wording, in huis, die bezig zijn in dat proces. Zijn daar verschillen in en zie je dat ook bij je zoons? Is het anders? Want je noemde al wat, volgens mij... Dat mannen zich anders presenteren dan vrouwen. Dat wij daar toch eerder last van hebben, denk ik.
Ja, ik denk dat de vraag lastig voor me is, omdat ik vrij genderneutraal ben opgevoed. Feministische moeder,
Dus ik
heb geen boodschappen meegekregen die veel vrouwen wel mee hebben gekregen. Van doe lief of draag roze of ik weet niet precies allemaal. Hè, want het is voor mij allemaal een beetje vreemd. Maar ik ben niet... mijn moeder was ook directeur en er was geen... wat dat betreft ben ik niet zo gestuurd.
Nee.
En ik probeer natuurlijk bij mijn zoons een beetje vergelijkbaar, ja. Niet te veel te sturen. Maar ik zie vooral verlegenheid bij mijn oudste zoon. Die gaat gewoon echt niet sprekend openbaar. Het komt hetzelfde bij mijn vriend. Die willen gewoon niet sprekend openbaar. Nee. Überhaupt niet te veel spreken, gewoon lekker doen. En mijn andere zoon lijkt meer op mij. Dus die vindt het juist heerlijk. En die zie ik ook met plezier op een podium staan. En lekker kletsen. Heel veel contact maken met mensen. Het is meer karakter wat meespeelt, denk ik, dan onze genders, zeg maar.
Ja, je spiegelt me heel erg. Want ik realiseer me dat het weer die maatschappij is die die verschillen maakt.
Ja.
Uiteindelijk heb je gewoon individuen. En en dus vind ik dat wel mooi in Empower Women, om het over de verschillen tussen man en vrouw te hebben. Of die vrouw te liften, om die aandacht te geven.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk zijn we natuurlijk allemaal individuen met de verschillende karakters.
Ja.
Ja.
Ja, precies, ja.
Ja, mooi. Dus genderneutraal opgevoed.
Ja, ik weet niet of ze het letterlijk zo noemden, nee. Maar het was wel te merken.
Dus van de letteren misschien. Je werd als opgevoed en nu is daar een term aan gegeven.
Ja, precies, ja.
Ja,
ja. Ja.
Je spiegelt me eigenlijk wel met dat je zegt dat je genderneutraal bent opgevoed. En ik leg de nadruk op het verschil tussen man en vrouw. Nu is het altijd mooi om de vrouwen te liften in deze videopodcast van Empower Women. Maar ik realiseer me dat het niet zozeer met die gender te maken heeft, maar met die omgeving die je opvoedt.
Hmm.
En dat we uiteindelijk allemaal individuen zijn met een eigen karakter.
Ja.
Daar zitten de verschillen in. Maar niet tussen het feit dat je man of vrouw bent. Ja, dus het zet mij even aan het denken. Ja.
Het zou kunnen, ja. Het is een interessant onderwerp.
Ja, ja. Je bent ook verbonden aan TEDx Amsterdam Women. Ja.
Klopt.
En heb je daar zelf ook gesproken?
Nee. Nee, dat is ook wel echt wat anders. Het is of je bent spreker of je bent sprekerscoach. Op zich vind ik het heerlijk om overal ook te spreken.
Uh-huh.
Maar TEDx is nooit een ambitie geweest van mij om daar te spreken.
Nee.
Nee.
Het past ook niet bij jouw missie, want je wilt anderen juist
precies.
Hun verhaal laten doen, hun stimuleren dat ze dat doen.
Ja.
Dus je bent een van de coaches daar. Dus als er iemand gekozen wordt of zich opgeeft om te spreken, dan ben jij een van de 5 coaches die dat begeleidt.
Klopt.
Ja.
Dus we krijgen allemaal 1 of 2, vorig jaar had ik 2 sprekers aan wie je gekoppeld wordt. En dan maandenlang samenwerken ter voorbereiding van de talk.
Wauw.
Ja.
En wat is maandenlang? Is dat een half jaar of een jaar? Hoe moet ik dat zien?
Een kwart jaar, zoiets.
Een kwart jaar?
Ja.
Oké. Okay. En dan prepareer jij die persoon, of prepareer klinkt raar. Dan zorg je ervoor dat die persoon haar verhaal dus doet.
Haar verhaal kan doen.
Haar verhaal doet.
De vrouwen die meedoen, die worden gevraagd, afhankelijk van het thema.
Ja.
Dus die vrouwen hebben op een dag een telefoontje gekregen van, zou je willen spreken bij TEDx Amsterdam Women? Nou, dat is natuurlijk al een vraag wat al life-changing is voor veel mensen. Ja, grote vraag. Maar vaak zijn het wel al vrouwen die inhoudelijk echt meer dan genoeg te vertellen hebben. Dus daar ligt eigenlijk nooit het probleem. maar het moet natuurlijk wel een stevige talk worden. Die zowel non-verbaal als verbaal helemaal supergoed in elkaar zit. Het moet helemaal uit het hoofd worden geleerd.
Ja.
Er is geen improvisatie op dat moment.
Nee?
Nee, het is gewoon helemaal strak. Alles, elk woord is voorbereid.
Wauw, dus echt leer je je talk, leer je. En die spreek je uit.
Precies. Eerst schrijven aan de talk. Dat is ook een heel proces. Daar helpen we ook bij. Wat ga je zeggen? Hoe bouw je je verhaal op? En dan het uit je hoofd leren. En dan het ook op zo'n manier vertellen dat het echt krachtig overkomt. Dat je daar stevig staat, ruimte inneemt. Nou, van alles. Er komt zoveel bij kijken.
Want ik kan me ook voorstellen dat je op zich een krachtige vrouw bent. Dat het daar niet in zit. Maar dat je minder goed je verhaal over de bühne kan brengen. Of je stemgeluid, of weet ik veel.
Het is eigenlijk bij elke vrouw weer anders van waar mag de aandacht naartoe. De een is gewoon echt helemaal op haar gemak op het podium, neemt met gemak ruimte in.
Mm-hmm.
Non-verbaal, gebeurt er niks raars of zo. Mm-hmm. En de ander heeft dat juist als aandachtspunt en heeft het verhaal juist heel sterk in zijn hoofd zitten. Dus het is gewoon bij elke vrouw weer anders. Wat is er nodig? Hoeveel angst is er überhaupt? Hoeveel zelfvertrouwen is er?
Denk je niet dat als je de vrouw hebt die geen probleem heeft met hoe ze eruit ziet, hoe ze eventueel overkomt en die zen is met zichzelf, dat je al de helft gewonnen hebt?
Ja, dat helpt echt de wereld, ja.
Toch?
Ja, zeker. Want die zijn eigenlijk voorbij hun gedoe.
Ja. En dat gedoe is?
Ja, de gedoe is eindeloos. Dat weten de meesten die luisteren wel, denk ik.
Maar wat zie jij bij de TEDx?
Met TEDx valt nog relatief mee qua hoeveelheid gedoe. Want de meeste vrouwen die gevraagd worden, hebben al flink een naam. Spreken vaker.
Ja.
Dus dat valt. Dat zijn vaak nog wel vrouwen met heel wat zelfvertrouwen en persoonlijke ontwikkeling achter de rug enzovoort. Maar wat ik bij heel veel van mijn trainingen natuurlijk, ja, daar heb ik ook vrouwen die veel minder ervaring hebben met spreken. Ja. En dat het gedoe nog heel erg in de weg zit. Wat ik heel veel hoor, is dat mensen, ja, denken, ik krijg hele rode wangen.
Oh ja.
Dat hoor ik toch echt wel heel vaak.
Dat zouden wij zo vandaag ook kunnen hebben met de warme temperatuur. Oh, echt waar. En daar vinden ze dan wat van.
Zeker, daar vinden vrouwen heel wat van.
Ja, want dan toon je dat je emoties toch omhoog gaan of zo.
Ja, eigenlijk toon je daarmee het feit dat het je raakt, je imperfectie, het feit dat je het spannend vindt, dat toon je dan allemaal. En dat is voor veel is dat al heel vervelend. Van ik wil gewoon dat ik stevig overkom en dat het... Ja, dat je niet zo kan zien dat ik het spannend vind.
En wat vind jij daarvan als sprekerscoach? Want ik vul het nou in. Ik vind het zelf juist mooi als ik emoties zie bij iemand. Want ik wil jou dan zien.
Nou, dat.
Toch?
Dat zeg ik eigenlijk ook.
Oké, nou, ik kan dus ook sprekerscoach.
Ja.
Ja. Ja, want dat willen de mensen toch zien? Je wil niet een strak plaatje zien waar... Ik wil jou leren kennen.
Precies, ja. Mensen zijn op zoek naar menselijkheid eigenlijk. Ja. Er komt steeds meer waarde eigenlijk in menselijkheid.
Ja.
En in perfectie, daar zit de waarde eigenlijk al helemaal niet meer. Want perfectie, ja, dat kan je allemaal wel willen nastreven. Maar zolang je eigenlijk een mens bent, gaat dat helemaal niet lukken natuurlijk.
Nee.
Je hebt natuurlijk van alles wat in je leven gebeurt, waardoor die dag gewoon niet lukt om er perfect uit te zien of supergoed uit je woorden te komen.
Maar het is juist een geruststelling als ik jou... Als ik bij iemand, bij jou bijvoorbeeld nu, dat ook hoor van, oh, jij hebt dat ook. Van, oh, dat is fijn. Dan heb je connectie met elkaar.
Ja.
Als jij de perfecte plaatje bent, dan heb ik absoluut geen connectie met jou. Nou. Daar herken ik niks in. En dat is toch wat exact. Je wilt zien. Ik heb een hele mooie TEDx gezien. Dat is niet Women, dat is ook niet Amsterdam. Met een man die met zijn paard opkwam.
Mm, wow.
En dat paard ging ook echt met hem communiceren. En hij ging vertellen wat dat paard allemaal voor hem gedaan had. En je zag het ter plekke. Dat was nou echt tranentrekker.
Oh, geweldig. Wat gaaf.
Ja. Dat is heel bijzonder.
Mm.
Mens en dier op het podium. Heel bijzonder.
Wauw.
Free your mission, women in mission. Mm. Dus missie, dat vond ik wel een mooie die ik bedacht had voor jou.
Mm-hmm.
Jouw missie zit in missie. Jouw missie is missie.
Mm.
Dat cirkeltjes echt rond.
Ja, mooi. Ja, ik geloof dat mensen eigenlijk met een missie geboren worden zo ongeveer. Dat het bij je hoort.
Ja?
Ja. En ik noem het missie. Sommige anderen zouden het misschien purpose noemen. Dat mm-hmm. woord hoor je ook wel veel.
Ja.
Het is hetgene wat jou drijft.
Ja.
Waardoor je in beweging komt. En als je bijvoorbeeld opgroeit in een omgeving waar jij steeds degene bent die zorgt dat alles weer rustig is. En dat mensen weer vriendelijk met elkaar omgaan. Dan is dat kennelijk jouw missie in het leven.
Maar mensen vinden dat heel lastig. Ik heb zelf een Ikigai training. En ik ben hem ook maar gaan vertalen naar purpose. En dat is eigenlijk ook je missie.
Mm-hmm.
In de eerste plaats weet een groot aantal mensen helemaal niet wat zijn missie is. Dus laat maar missie even noemen. En ik zie ook dat veel mensen soms tussendoor kwijtraken. Dat hij weer eventjes gereset moet worden.
Zeker.
Want hij verandert ook, of niet?
Je missie kan natuurlijk ook veranderen, maar je missie is eigenlijk nog niet eens zozeer hetgene wat je letterlijk doet in de wereld.
Nee.
Dus het kan zijn dat jouw missie is, ik wil... Nee, bijvoorbeeld, ik ken een vrouw die heeft een prachtige missie. Die wil dat baby's, zeg maar, als ze op aarde komen, dus als ze uit de buik komen, dat ze meteen op een veilige manier worden opgevangen.
Mooi.
En dat komt al door haar eigen jeugd, waarin dat te weinig aan de hand was. En ze ziet door het werk wat ze doet, wat het effect is als baby's niet veilig worden opgevangen, enzovoort. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze elke dag haar missie ook leeft.
Nee.
Want soms kan het zijn dat je gewoon tijdelijk een andere baan neemt die even niet zo heel veel met je missie te maken heeft. Maar dat wil niet zeggen dat die missie weg is.
Maar dat is misschien, wat jij zegt, is misschien wel het punt. Want inderdaad, door corona konden mensen opeens hun ding niet meer doen. Laat me even hun ding noemen, hun missie niet meer uitvoeren, denk ik, voor een aantal.
Hmm.
Maar het is belangrijk dat je wel weet wat die is. En hoe je er bij kan komen. Ik denk dat dat het is.
Klopt.
Dus onderweg raak ik hem wel eens kwijt. En dan komen mensen misschien bij jou of bij mij.
Mensen hebben ook wel vaak een zwarte vlek ervoor. Of dan hebben ze het zelf niet eens zo door.
Ja.
Dat eigenlijk hun missie is. Bijvoorbeeld iemand die heel veel beweegt. Altijd veel danst. En ook zorgt dat er overal beweging komt. En die vindt dat van zichzelf misschien heel normaal. Die denkt, ja, dat had ik altijd al en ik vind bewegen niet zo bijzonder. Terwijl in een wereld waar mensen veel te weinig bewegen, is het eigenlijk super waardevol.
Ja.
En als iemand dat zou gaan herkennen van, hey, eigenlijk is het mijn missie om iedereen in beweging te brengen, dan pas heeft hij er woorden voor van, het is mijn missie om mensen in beweging te brengen. Dan kan iemand er eigenlijk ook zijn werk van gaan maken van, hey, dat kan ik eigenlijk ook wel bij bedrijven doen. En hey, ik kan er eigenlijk wel eens wat meer over gaan opzoeken, wat is eigenlijk de meerwaarde van bewegen. Of nog beter, vind ik dan helemaal leuk, ze kunnen er ook verhalen bij gaan vertellen. Van, er was een tijd in mijn leven dat ik heel weinig bewoog en ik werd helemaal gek, want ik merkte het omdat ik depressief ervan werd, enzovoort. Of een andere tijd in mijn leven bewoog ik heel veel en het had die en dat effect op mij. En ineens is het dan heel veel. Dan is je missie is heel waardevol geworden.
Eigenlijk zeg je van, het is belangrijk dat je weet wat je missie is. Mm. En dan woorden aangeven. En ook nog eens een keer een verhaal. Dat is weer die connectie, hè? De emotie.
Precies.
Verhaal is eigenlijk emotie.
Ik ben eigenlijk, veel van mijn werk is eigenlijk verhalen naar boven krijgen.
Ik zag vandaag ook eentje, die heb ik gelijk gepikt van dat mindmappen. Ik dacht, oh, die schrijf ik even op. Dat je, als je iets wil gaan vertellen, want kan ik schrijven graag, het kan ook schrijvend zijn. Dat je een mindmap maakt en met allemaal gedachten en dat je niet zelf moet beperken. Nou, nu ga ik zitten uitleggen wat jij mij zelf hebt verteld op de video, maar ik vind het een hele bruikbare.
Ja.
Dat is misschien ook je en daar je verhaal bij zoeken. Dat verhaal is wel, is dat wat jij bedoelt met free, free your mission?
Wat ik bedoel met free is eigenlijk dat volledig vrij spreken, wat mijn kernboodschap is. Volledig vrij spreken is mogelijk. Ik zie dat vrij ook als een van mijn missies, is dat ik eigenlijk wil dat vrouwen zich vrijer gaan bewegen in deze wereld. En een van de dingen die ik dan als tool gebruik is spreken. Ja. Maar voor mij is eigenlijk stiekem net zo belangrijk dat vrouwen ook vrijer bewegen bijvoorbeeld. Vrijer dansen, vrijer worden in de liefde, vrijer worden gewoon in de dingen die ze willen. Dus als ze bijvoorbeeld een verre reis willen maken, dat ze zich niet zo laten beperken door van alles en nog, maar dat ze eigenlijk gewoon vrijer gaan bewegen in deze wereld.
Ik vind het geweldig in deze vier podcasts dat er zoveel haakjes zijn naar de vrouw. En dat bewegen had ik onthouden, want ik zag in jouw verhaal, zag ik ook ecstatic dance. Mm-hmm. En ik ben gaan bekijken wat dat dan is. En toen heb ik ook bedacht, Cor, die lacht me altijd uit dat ik altijd zo beweeg. Maar ik dacht, eigenlijk ben ik er ook wel een beetje van. Gewoon helemaal opgaan in die muziek.
Ja.
Ja. Ik vind het heel moeilijk om de woorden aan te geven van ecstatic dance. Kan jij dat?
Ik weet alleen dat het heel leuk is en heel fijn dat ik er al jaren met heel veel plezier heen ga.
Ja.
Dat we allemaal onze schoenen uitdoen met blote voeten daar staan.
Dus aarde.
Het is aarde, precies. Je kan gewoon echt voelen van, ik sta op de grond, ik maak contact met mezelf. Ik weet dat er geen woorden gebruikt worden, wat heel bevrijdend kan zijn, want je hoeft dus niet te gaan chit-chatten op de dansvloer. Iedereen is eigenlijk in zichzelf aan het bewegen en je volgt eigenlijk de beweging die je lijf vanzelf willen doen.
Ja.
Dus het is super bevrijdend, heel erg ontspannend. En uiteindelijk, als je je op je gemak gaat voelen en vaker gaat en minder bang wordt voor andere mensen, want dat is ook een heel proces, dan kun je ook nog contact maken met anderen, puur met die bewegingen. En dat kan ook heel gaaf zijn, dat je met iemand in een soort dans verwikkeld raakt en een soort creatieve flow.
Ik vind het symbolisch voor wat jouw missie is, hè, van het vrouw zich vrijer bewegen. Eigenlijk ga je eerst terug naar je eigen purpose, je eigen missie.
Hmm.
En daar woorden aan geven. Dat doe je ook met dansen. Hè? Van, hoe ga je dat dan? Lichaamsbeweging is ook taal natuurlijk.
Ja, precies. Ja.
En als je jouw verhaal weet, dan kan ik die connectie maken. Dus kan ik ook met een ander bewegen.
Ja, eigenlijk begin je. Dat is eigenlijk inderdaad een mooie parallel met spreken. Met spreken is het ook eigenlijk de opdracht, of heel helpend, om contact te blijven maken met jezelf terwijl je spreekt. En als je contact weet te maken met jezelf en ook nog met de ander, ja, dan ben je lekker bij. Ja. Dat is voor gevorderden.
Ja, want we hebben het heel vaak niet. En dan vind ik het, dat is mijn opinie, dan leggen we de nadruk op die ander. Maar ik denk dat je naar jezelf moet kijken, dat je misschien op een andere level moet communiceren.
Ja. En ik vind het zelf nog steeds heel moeilijk, als ik eerlijk ben, om contact te blijven maken met mezelf terwijl ik contact heb met de ander.
Oh ja.
Dus, want ik geef natuurlijk veel training, sta ook veel voor groepen.
Ja.
En ik heb de neiging om echt alles te geven.
Ja.
Ik ben echt super empathisch, zoals wel heel veel mensen die dit werk doen. Dus ik heb allemaal door wat er gebeurt en ik schakel en ik doe. En om dan echt contact te blijven houden met mijn eigen lichaam, mijn adem, rust te blijven voelen van wat gaat er nu in mij om. Dat is voor mij eigenlijk nog steeds zo'n ontzettende uitdaging. En daarom doe ik ook aesthetic dance.
Maar ik denk, zoals ik ook nu tegenover jou zit, dan ga je ook in de flow van het gesprek.
Ja.
En dan denk dat ik absoluut bij mezelf ben, maar tegelijkertijd ben je heel technisch bezig. En de training ook, moet je toch ook je aandacht op die anderen. Dus ik denk dat het ook niet kan, dat je dan 100% jezelf bent. Want dat kan niet, want je moet het proces in de gaten houden.
Het kan niet en het is ook moeilijk, maar het is wel iets om naar te streven.
Ja.
Gewoon omdat je dan het werk langer volhoudt, jezelf minder weggeeft.
Ja.
Ik weet niet of je dat herkent, maar soms ben je zo in dienst van alles en iedereen voor je neus, dat je bijna gewoon jezelf eigenlijk vergeet of het contact met jezelf vergeet. En dan moet je dus helemaal weer naar huis om daar dan weer op te laden. Terwijl dat opladen kan ook in het moment. Maar dat is echt een skill en daar ben ik gewoon heel veel mee bezig in mijn vrije tijd, met tantra en met van alles. Daar ben ik gewoon veel mee bezig, omdat het bij mij niet vanzelf gaat.
Nee, dat snap ik. Ik denk het ook heel erg, voor afgezien van degene die die kwaliteit in hun hebben, maar ik denk dat het best wel een lastige is. Ja,
ja, het is eigenlijk wat Rosanne Verstappen, de spreker van vorig jaar, die noemt dat embodiment.
Ja.
En zij is er super goed in.
Ja.
En dat vind ik heel indrukwekkend, hoe zij dat doet. Je ziet het er ook doen.
Ze stond zonder schoenen ook op het podium, hè?
Ja. Ja. En ik vind dat iets om van te leren. Ja. Ik ben toch ook heel erg vanuit ratio opgevoed. En ik vind het nog steeds, het is voor mij nog steeds een grote uitdaging om steeds weer contact te houden met mijn lichaam. Maar ja, het is wel iets waar ik bewust mee bezig ben, maar dat zei ik net ook al.
Maar dat is het, hè, van en hoeveel mensen en ik dagelijks gaan niet naar hun hoofd. Ik denk dat heel veel mensen zo opgevoed zijn, maar dus, hè, dat patroontje waar je dan uit moet.
Ja.
Nou, dan toch de link naar Empower Women, want daar sta je ook dit jaar, al heel snel. Tenminste, op zich van het moment dat wij de podcast opnemen. Mm-hmm. 31 oktober 2023. Wat ga je daar doen eigenlijk?
Wat ga ik daar eigenlijk doen? ik ga daar spreken. Wat ik echt geweldig vind.
Ja, dat vinden wij ook geweldig.
Maar ik wil ook gewoon concrete tools meenemen in mijn rugzak. Dus ik wil niet alleen dat vrouwen die dit gehoord hebben, wat ik allemaal vertel, geïnspireerd raken. Maar ook dat ze het gevoel hebben, hey, hier kan ik wat mee.
Ja.
De tools zullen zich richten op pitchen bijvoorbeeld. Want dat is iets wat veel, zeker ondernemers, maar ook vrouwen in grote bedrijven, overal. Er moet toch vaak gepitcht worden. Dat je in het kort vertelt welk project je aan het doen bent of wat voor soort bedrijf je hebt. Dat je jezelf voorstelt.
Ja.
En daar geef ik tools voor, zodat je gewoon weet wat je kan zeggen. maar ook storytelling gaan we bij stilstaan. Van hoe kun je dan ook gewoon beelden oproepen, verhalen vertellen, eerlijk zijn. Dus het wordt een mix van empoweren, want dat past bij het event, dat past bij hoe ik werk.
Ja.
En tools, dus dat je echt denkt, hier kan ik wat mee.
Nou ja, we zullen zien, er zullen dames zijn die zich absoluut aangetrokken voelen tot wat jij doet. Nou, mooi.
Mag ik daar trouwens nog één ding aan toevoegen?
Je mag er wel twee dingen aan toevoegen.
En soms heb je dat vrouwen denken van, noem even nu vrouwen, we hebben het over Empower Women.
Ja.
Die workshop ga ik doen, want ik hou van spreken. Of die workshop ga ik doen, want ik vind presenteren zo leuk. En daarvan zeg ik welkom, kom alsjeblieft, want dan kan je dat nog verder ontwikkelen. Maar als je nou voelt, die workshop wil ik niet doen, want ik vind presenteren zo ongemakkelijk. Of pitchen, dat vind ik echt verschrikkelijk. Dan moet je juist komen, alsjeblieft.
Ja.
Want ik ben helemaal over veiligheid. Veiligheid is denk ik, als je het over missies hebt, kernwaardes, dan staat veiligheid bij mij heel hoog.
Mm-hmm.
Ik wil eigenlijk dat elke vrouw vrijer gaat spreken. Ook vrouwen die zich daar onzeker bij voelen of zeggen van het past niet bij mijn karakter. Ik ben introvert of ik ben altijd liever op de achtergrond. Dan denk ik, kom juist. Ik ga niet proberen een andere vrouw van je te maken. Je mag eigenlijk zijn wie je bent. Maar ik wil wel wat tools geven zodat je over je schroom juist heen komt.
Ja, en misschien realiseren vrouwen zich niet dat je eigenlijk altijd aan het presenteren bent. Jij bent je ook nu aan het presenteren, ik ook.
Ja, precies.
Ja. En zo mooi, de vrouw zijn die je bent in dat moment. Dan, be the woman you're destined to be. Dus dat slaat naadloos aan de missie van Empower Women. Oh, dat past allemaal.
Prachtig, hè?
Jij hebt ook alle letters van missie heb je. Die vind ik mooi. Ik wil even doornemen als je het goed vindt.
Mm-hmm.
De M van meer werk van missie.
Ja. Ik ben tegenwoordig wel wat meer gericht ook op... Kijk, je kan wel zeggen, je moet vrouwen versterken. Vrouwen moeten meer gaan praten. Er moet ruimte komen voor vrouwen. Al die dingen.
Mm-hmm.
Maar het helpt nogal als vrouwen ook meer gaan verdienen.
Oh, zo.
Ja, het mag ook best wel gewoon gedacht worden. Ik heb een mooie missie. Ik kan daarmee werelden veranderen. de werelden van mijn klanten, de wereld om ons heen. Daar mag ook wel wat mee behaald worden.
Dus dat je echt werk maakt.
Ja, maak eens echt werk van je missie. Ga er wat meer over spreken. Ga mensen. Ja, ga werk maken van je missie. Ja, dat is het eigenlijk.
Want denk je dan dat en het zal ook voor mannen gelden hoor, dat veel vrouwen aan het werk zijn en die missie waar we het over hadden, dat ze dat misschien vergeten zijn of er ligt zo'n dekentje overheen. Dat als ze dat doen, dat ze dat erbij doen. En dat ze daar niet voor betaald worden, is dat het?
Ja, dat is het. Als vrijwilligerswerk of in de buurt, wat gewoon prachtig is, vooral blijven doen.
Ja.
Maar je kan het ook serieuzer gaan nemen en denken van, hey, eigenlijk is dit ook een talent van mij.
Ja.
Ik heb iets bij te dragen en daar mag ook voor betaald worden. Dat is ook een mooi ruilmiddel, geld.
Ja, en ik merk ook dat sommige vrouwen dat dan lastig vinden alsof het een keuze is. Want ik denk, je kunt ook het klein beginnen en uitbouwen.
Mm-hmm.
En net zo lang doorgaan tot het groot genoeg is dat je dat dan ernaast is. Of dat je dat misschien stopt en dat je echt met je missie bezig bent. Hoe mooi is dat? Want je moet ergens beginnen.
En het voordeel van een missie is dat het altijd bij je zal blijven horen.
Dat is waar.
Dus het zal je altijd blijven drijven en in beweging houden. Dus je hoeft ook niet bang te zijn van, ik ga straks mijn motivatie verliezen. Het zal je altijd in beweging houden.
Maar hoe zonde is het dat je na 30 jaar erna achterkomt van, oh, ik had er gewoon veel meer mee moeten doen. Dus ik denk dat het belangrijk is wat jij doet, jouw werk.
Ja.
Om dat vuurtje aan te wakkeren.
Ja.
En de IVA-missie inspireren.
Ja, dat hoor je ook. Dat hoor ik sowieso heel veel klanten zeggen. Als je vraagt, wat is de reden dat je wil spreken? Heel veel mensen willen inspireren. En dat vind ik dus prachtig, want je kunt levens veranderen door mensen te inspireren. En daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk dat je ook een oproep doet. Dat je mensen niet alleen inspireert, maar ook letterlijk. Ja, dus wat ik al zei, tools geeft.
Ja.
En ook de vraag is, hoe inspireer je dan?
Ja, natuurlijk.
En daar zijn misvattingen over. Dus sommige mensen gaan inspireren door heel veel cijfers en feiten te noemen bijvoorbeeld. En dat zal best ook wel voor sommige mensen inspirerend zijn. Maar heel veel mensen haken ook gewoon dan af, want dan klinkt het gewoon net even te ingewikkeld.
Ik denk dat ook de doelgroep komt die bij jou past. Hè? Want dat past niet bij jou, hè? Die cijfertjes. Het is echt van, ik denk het empathie, het authentieke.
Ja.
Oké. Dus jij doet inspireren hoe?
Nou, je kunt bijvoorbeeld inspireren door verhalen te vertellen.
Ja.
Door jezelf te zijn, ook al je imperfecties te laten zien. Dat is eigenlijk ook een I, hè? Inspireren is vaak imperfecties laten zien.
Ja, ja.
Je menselijkheid laten zien. Maar goed, als jij een vrouw bent die echt dol is op feiten en cijfers en je weet daar een klinkslag aan te geven door bijvoorbeeld alleen al dat te benoemen van, oh, ik ben een ontzettende cijferneurd, dus ik ga jullie even lastigvallen met wat cijfers. Ja. En je weet het zo te vertellen dat mensen je gewoon helemaal kunnen volgen, dan is er ook gewoon niks aan de hand. Dus het is niet dat ik vind dat alle feiten, cijfers, mensen hun mond moeten houden.
Nee, juist niet, hè? Want dat hoort bij jou en je moet juist laten zien wat jouw verhaal is, als cijfers dat is.
Ja.
Ja. Nou, de S van succes.
Ja, oh, daar was ik eigenlijk mee in de war met die eerste M en die S. Die S van succes is dat je er inderdaad succes mee mag hebben.
Ja, en misschien dat je meer werk van je missie zou kunnen. Maar meer werk van je missie zou kunnen maken. Wat gewoon zonde is als je dat laat liggen,
precies.
Die eerste M.
Ja.
De S van succes, dat je er succesvol in de zin van dat je je werk van kunt maken. Dat je iets wat je graag wil doen, dat je ook nog voor betaald wordt ook. Ja, hoe mooi is dat?
Ja, en ook succes is natuurlijk voor iedereen anders. Dus als het jou lukt om in ieder geval daar één keer in de maand over te spreken. Of als het jou lukt om in de vergaderingen waar je steeds zit, daar steeds even aandacht op te vestigen, op je missie. Dan is dat ook succes.
Ja,
dus bepaal voor jezelf, van wat maakt het voor mij dat ik succesvol met mijn missie bezig ben.
Ja, en dat is misschien in die baan, wat niet 100% jouw missie is, kun je toch die missie zoeken, hè? Dat is eigenlijk wat je zegt.
Ja.
En dat kun je eigenlijk niet laten als het goed is. Dat doe je al. Dat zijn van die kwaliteiten die je niet door hebt, dat je ze aan het doen bent.
Ja, je mag ze wel wat meer highlighten.
Ja.
Dat.
Ja. En de S van samen?
Ja, nou, dat is ook niet toevallig. Ik zei al, ik ben in een woongroep geboren, dus samen is bij mij ook weer met de paplepel. Samen, ik geloof gewoon dat je samen veel sterker staat.
Ja.
Dus je kan wel denken, ik heb een missie, die gaat over mij, dat vind ik belangrijk, ik dit, ik dat. Maar dan denk je, ja, maar dan draag je ook weer niet echt bij en dan wordt het nooit echt groot. Dus het wordt pas echt groot als je gaat zeggen, ik heb deze missie, wie voelt dit ook, met wie kan ik dit samen verder ontwikkelen? Het wordt bijna een soort campagne, zeg maar. En dan denk ik, ja, dan kom je ergens.
Nou, want ik denk dat je alleen ook niet het kan.
Nee.
Alles kan natuurlijk, maar dat je niet zo ver komt als met elkaar.
Het hoeft eigenlijk ook niet alleen. Er zijn vaak stichtingen of clubs of wat dan ook die eigenlijk met dezelfde missie bezig zijn. Dus als je die allemaal weet te verbinden, en ja, dan word je gewoon sterker.
En dan toch, hè, want we hadden het over dat genderneutraal. Mm-hmm. Maar ik zie veel vrouwen die het toch lastig vinden om hulp te vragen. Dat ze dat vertalen als, ja, dan laat ik zien dat ik het niet kan, dat ik jouw hulp nodig heb. Een soort van falen. Mm-hmm. Zie je dat ook? Dat...
Zeker. Ik ben heel erg voor het omarmen van falen.
Omarmen van falen?
Ja, dus faal forward, dat soort dingen. Ja, want je kan niet zeggen van, ik ga met mijn missie aan de slag, ik word zichtbaar, ik ga spreken, ik ga meer presenteren, maar ik mag niet falen.
Ja, dat kan niet, hè?
Kan je eigenlijk net zo goed nu gewoon meteen stoppen met alles wat je doet.
Dus jij zegt eigenlijk, je moet falen om verder te komen.
Je moet sowieso gaan doen en dan ga je falen. Ja. Als je vervolgens op je bek bent gegaan, ja, dan doet het super veel pijn. Dat zeg ik allemaal uit ervaring. Ik heb op 2 juni zelf een event georganiseerd voor al mijn sprekers. Ik heb het heel groot gemaakt in mijn hoofd. Het was ook heel groot. En de dag daarna was ik helemaal kapot. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik was helemaal kapot. Terwijl het geslaagd event was. Mm-hmm. Maar ik was ziek, ik was aan het overgeven, ik had hoofdpijn, ik was aan het huilen. Er was eigenlijk niks meer van mij over. Van de vrouw die ik de dag daarvoor nog was. Ja. En toen is er gewoon een vriendin bij mij gekomen om mij eigenlijk de hele dag te dragen. Zo voelde dat. Ze heeft me gemasseerd, ze heeft op me ingepraat. Ik heb ook de hulp ingeschakeld van andere presentatietrainers uit mijn netwerk. Van is dit een bekend verschijnsel? Wat is er met me aan de hand? Ja. En die kunnen me dat dan uitleggen. Dat is een bekend verschijnsel. Ik heb me aan alle kanten laten pep-talken, dragen. Ik ben er open over geweest. En nu zie ik het als zo'n grote les. En dan ben ik zo blij dat dat zo gegaan is.
Dat is een mooi voorbeeld. Want ik wil het inderdaad aan je vragen. Want ik las dat Rosanne Verstappen jou dat ook had ingefluisterd of meegegeven. Na een grootste presentatie komt soms een grootste dip. Het hoeft niet zo te zijn, maar dat was in jouw geval wel het geval.
De woorden van Rosanne. Ja, ik zou willen dat ik ze hier nu helemaal... Rosanne heeft me de volgende dag. Ze was een van de sprekers op mijn event. Ik heb haar ook laten weten dat ik me verschrikkelijk voelde. Ja. En zij heeft inderdaad de meest schitterende woorden toen aan mij gegeven. En dat voelde zo troostend en dan voelde ik me zo gezien. En ik had ook natuurlijk kunnen denken, het was mijn event. Ik ben hier verantwoordelijk voor. Alles wat er eventueel niet goed was, komt allemaal door mij. En ik moet me groot houden en ik moet gewoon mezelf bij elkaar rapen. En dit hoort niet, enzovoort, enzovoort. Ik ben een professional. Ik ben 45. Ik weet niet wat mensen allemaal tegen zichzelf zeggen. Maar ik denk dan gewoon, ik ben nu gewoon even helemaal nergens en helemaal niks. En ik voel me klein.
En ik heb hulp nodig.
Ik heb hulp nodig.
Ja.
Om weer omhoog te komen en weer door te gaan.
En ik denk dat het zo werkt, hè, dat mensen dat ook waarderen. Als jij...
Sterker nog, er moest natuurlijk een aftermail komen. Je kent het wel. Je hebt een event en daarna stuur je een aftermail. Ik had hem nog niet klaargezet, die mail. Ik had hem nog niet geschreven. Huh? Dat was ook wel een beetje stom natuurlijk. Maar ik kon het ook niet doen.
Nee.
En toen heeft een van de sprekers, de fantastische Alicia, voor mij die aftermail geschreven.
Ja, zo zie je.
Zij zei, voor mij is dat 10 minuutjes werk. Ze had hem zo uit de pols geschud.
Haar kwaliteit.
Ik krijg nu gewoon weer kippenvel als ik eraan denk. Want toen had ik dus ineens een aftermail.
Ja, fantastisch.
Ik ben dan gewoon, ik ben eigenlijk dan niet trots of zo. Ik denk dan gewoon, dit is wat het is.
Ja, maar zo, dit brengt ons verder. En zo kan jij een volgende keer iets voor een ander doen. Dat is een mooi voorbeeld.
Dus dat bedoel ik met samen?
Met samen, ja. Ja, het netwerken eigenlijk, hè?
Ja, maar netwerken heeft soms een beetje iets... Herken je dat? Dat je dan denkt, dat doe je eigenlijk voor jezelf of zo? Dat een soort netwerken heeft een soort van... Je moet die groep in, je moet je visitekaartjes gaan uitdelen... zodat je netwerk groter wordt, zodat je groeit. Ik hou zelf heel erg van sisterhood.
Ja, die vind ik natuurlijk fantastisch. Alleen maar dan schuif ik alle mannen aan de kant natuurlijk. Dat wil ik niet, want die maken ook deel uit van mijn netwerk.
Dat is waar. Een netwerk is ook echt goud. Dat is ook belangrijk.
Sisterhood is fantastisch. En dat is inderdaad wel wat je net uitlegt met dat samen. Elkaar liften.
Mm.
En voor elkaar opkomen.
Ja.
Ik denk dat netwerken absoluut een negatieve connotatie heeft. Bij veel vrouwen al.
Ja.
Maar dan denken ze aan enge borrels waar je bekeken wordt. Dus niet het sisterhood, maar meer het krabbenmand effect. Van check it out, hoe ziet ze eruit? En genegeerd worden en met wie ga ik praten? Ik moet zeggen, sinds Empower Women echt wel in de lift is... dat ik het zo leuk vind om daar mijn verhaal te vertellen.
Ja.
En dat ik niet meer... Ik wil graag netwerken, ik wil mijn verhaal kwijt. Dus het is maar hoe je erin staat.
Ja, Het is ook fijn dat events zoals jullie event bestaan, want dan kun je ook als vrouwelijke ondernemer, en ook voor de mannen, ervaren hoe leuk netwerken kan zijn.
Exact, exact. Ja, maar het is wel met dat samen en dat sisterhood heb je wel een zachte benadering ervan.
Ja.
Want dat zou ik ook heel graag willen benadrukken, hoor, dat het daarom gaat. Het brengt je verder. En dan de I in de missie van interesse. Hoe bedoel je die?
Oh god, dit is gewoon een post die ik één keer geschreven heb. Dus ik zit hier helemaal, had ik ook alweer bedacht bij interesse?
Nou, ik kan hem wel voor je invullen.
Graag, want ik weet het niet meer. Ik heb gewoon ooit een keer een bericht daarover geschreven.
Ik denk dat jij ook die interesse in elkaar moet hebben, in de ander. En hoe kan ik ervoor zorgen met mijn missie dat jij interesse in mij hebt? Door die kwetsbaarheid, door de openheid. Ja, je kan hem op verschillende manieren invullen.
Ja.
Je moet interesse, aandacht voor elkaar hebben. Als dat er niet is. Dus als ik er nu alleen maar voor mezelf praat. Ja, dan heb ik geen connectie met jou. En dan gaat dat niet komen. Je moet verbonden zijn met elkaar. Dus interesse, aandacht hebben voor elkaar. Interesse in, aandacht voor elkaar. Zo zie ik hem. Ik vind hem heel logisch.
Ik vind het leuk dat je dat noemt. Want het is inderdaad iets wat ik in mijn trainingen ook vaak probeer duidelijk te maken van presenteren. Is ook interesse hebben in je publiek.
Zeker.
Wie heb ik tegenover me? En dan kan je ook gewoon heel interactief maken door gewoon te vragen van, is dit herkenbaar voor jullie? Dat soort interesse, ja.
Ja, precies. Ja.
Maar ik weet nu alweer hoe ik hem toen bedoeld had. En dat is eigenlijk, is er een onderwerp waar je eindeloos veel interesse voor hebt? Waar je 's nachts voor gewekt kan worden? Waar je altijd weer boeken over kan lezen of podcasts over kan luisteren? Als dat zo is, dan ligt dat waarschijnlijk heel dicht bij je missie.
Absoluut. Absoluut. Ik merk met Empower Women, hè, als ik dat steeds meer op netwerkevents, dat ik dat dan moet je staan, weet je wel, even snel pitchen. En dan heb ik wel soms, dat was niet perfect, maar daar gaat niet om. Ik merk dat ik vrouwen aanspreek, dat ik een verbinding leg, want ze zien het in je ogen, in je houding. En dan gaat het niet eens om het perfecte verhaaltje bij zo'n spreken, op dat moment.
Ja.
Maar je merkt dat het lijntje er ligt, dat ze snappen van, hey, er gebeurt daar wat.
Ja, die gedrevenheid is echt enorm bij jullie. Dat is zo mooi om te zien, bij jou in koor. Ja, jullie zijn echt gedreven om dit groter te maken en om mensen hier naartoe te krijgen. Duidelijk niet zo van, dat moet, want we willen verdienen aan dit event. Nee. Maar echt omdat jullie helemaal staan achter jullie missie.
Absoluut, ja. Ja, dat is absoluut waar. En mooi dat je dat zo herkent. Nou, ik hoop dat je deze nog weet, maar ik denk het wel, de E van eigenheid. Eigenlijk hebben we dat al een beetje in alle andere letters gezegd, hè?
Ja. Ik weet het nu weer. Ja, dan schrijf je zo'n post. Ik dacht, dat is mooi als ik die eerste letters gebruik van het woord missie en dan steeds een woord. Maar ik kan het dan ook gewoon zo weer alweer vergeten. Maar eigenheid, nee, dat vergeet ik niet zo snel. Want veel mensen zeggen tegen mij, en niet alleen tegen mij, maar überhaupt tegen presentatietrainers, van, maar dan krijg ik allemaal van die trucjes aangeleerd. Storytelling trucjes, pitch trucjes, salesverkooppraatjes enzovoort. En dat willen mensen dus niet.
Nee.
En dat begrijp ik natuurlijk heel goed. Want dat is ook niet zo goed vol te houden. En het voelt neppig.
Ja.
Dus vandaar dat ik zeg eigenheid. Het is dus mogelijk om zichtbaar te worden en te gaan spreken over je missie. En te gaan pitchen zonder dat je je eigenheid verliest.
Ja.
Dat bestaat, dat kan.
Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik al met TEDx, dat vind ik fantastisch. En ik zuig die verhalen op en ik vind het heel leuk om naar te kijken. Dat ik wel moeite mee heb dat je dan een verhaal ingestudeerd moet hebben. Ik ben heel erg van improvisatie. Als ik een filmpje opneem, dan weet ik wel de grote lijnen. En dan, wap, dan doen we hem.
Mm.
Dus dan voel ik me wel een beetje zo, dan moeten we wel dat verhaaltje precies vertellen.
Nou, dat heb ik natuurlijk precies zelf. Daarom als jij zegt, ga je bij TEDx spreken, zeg ik nee. Ik kan sowieso geen tekst uit mijn hoofd leren.
Nee.
En ik vind juist de interactie heel leuk.
Precies.
Ik vind dagvoorzitter zijn bijvoorbeeld ook een hele mooie rol. Of moderator of host of iets.
Ja.
Ik hou ook heel erg van improviseren. Ik denk dat wij een beetje dezelfde stijl hebben.
Ja.
En dan is TED gewoon ook niet zo geschikt. Dan moet je het eigenlijk niet eens willen.
Nee, precies.
Want dat is wel gewoon echt helemaal uit je hoofd geleerd. En helemaal, ja.
En nogmaals, het zijn prachtige verhalen, hè, die ik vaak zie. Het verhaal moet bij je passen.
Precies, ja.
Dat vond ik een mooie die je ergens aanhaalt. Droom van Gloria Steinem.
Oh ja.
Ik heb daar een boek van staan in mijn boekkast. Dromen is eigenlijk plannen maken. Het heeft ook met dromen te maken.
Oh, wat leuk. Ik vind dat zo mooi.
Gelukkig.
Ja. Zij is natuurlijk ook feminist, dus ook niet voor niks.
Ja.
Dromen is plannen maken, ja. Dat is een manier om steeds weer gedreven door te gaan. is dat je steeds weer gaat denken van, oké, waar droom ik dan van? En ik vind zelf die vraag kan ook heel verlammend werken. Ik heb wel eens business coaches enzovoort, die kunnen natuurlijk ook zeggen, waar droom je van? En dat moet je dan omzetten in zoveel K. Of ik droom van financiële vrijheid. Dat hoor je natuurlijk heel vaak. En daarvan, dat lukt bij mij nooit zo heel goed, als ik heel eerlijk ben. Dat soort dromen, dat slaat mij altijd een beetje dood. Want dat weet ik dan allemaal niet zo goed, kan ik niet zo goed kiezen, weet ik het allemaal niet. Maar ik bedoel meer van wat voor soort wereld droom je? Mm-hmm. Dus hoe zou jouw ideale wereld eruit zien? Dus meer wat wens je ook voor de wereld? Dus dan kom je dichter bij missie. Want een missie is ook altijd dienend. Dat doe je niet voor je hebt die missie niet voor jezelf.
Nee.
Je hebt die missie ook om bij te dragen. Dus wat voor wereld, stel je opent hier nu het raam en je kijkt zo die mooie stad. Hoe zou je dan het liefste willen dat die stad eruit ziet? Hoe de mensen zich gedragen? Sommige mensen gaan dan helemaal aan op bijvoorbeeld van, ik zou willen dat er veel minder auto's zijn. Ja. Ik zou willen dat er veel meer stadsgroen is enzovoort. De ander zegt bijvoorbeeld van, ik zou willen dat er veel minder discriminatie en ongelijkheid is. Ik zou willen dat iedereen op straat veel opener met elkaar praat. Dat alle mobiele telefoontjes weggaan enzovoort. En als je zulke gesprekken hebt, dan kom je bij, wat is je missie?
En bij het plannen maken. Eigenlijk heb je het over visualiseren van ken ik van bepaalde stappen die je kan nemen. Je hebt ook zo'n interventie met logische niveaus. Maar ze zeggen wel eens van, hoe ziet het huis eruit? Welke plek op de aarde zit je? Wat ben je aan het doen? Welke mensen zijn er om je heen? Hoe ruikt het? Wat zie je? Eigenlijk ga je het concreet maken. Je dwingt jezelf om het visueler te maken. En dan wordt het werkelijkheid.
Ja, je kan eigenlijk meer bijdragen dan je nu denkt. Dus stel je besluit van, of je ziet voor je van, de wereld zou eigenlijk groener mogen zijn. Ik vind eigenlijk dat er te veel gebouwd wordt, te veel auto's. En je denkt, maar ja goed, dat is allemaal niet haalbaar, want klaar. Dan ben je weer klaar. Maar daarom vind ik die quote zo mooi. Dat brengt je in beweging van, oké, wat kan ik daar dan aan bijdragen? Op de plek waar ik nu zit. En zo was er ook ooit een Women on a Mission. Die werkte veel in de corporates. En ze kon heel veel met groen, want ze had tuinarchitectuur of iets moois gedaan. En toen dacht ze, misschien kan ik er mijn missie van maken om corporate kantoren groener te maken. Dus om het groen van buiten meer naar binnen te brengen. En misschien kan ik gewoon beginnen bij het bedrijf waar ik nu werk. En dan maak je dus werk van je missie.
Ja. Ja.
Dus het begint bij een droom van hoe wil jij dat de wereld eruit ziet. En je maakt het steeds concreter. En je brengt het echt terug naar hoe ziet mijn leven eruit en wat kan ik doen. En dan ben je dus in beweging op basis van een droom.
Ja, want ik heb ook al eens gehoord van als dan de omgeving niet zo doet of niet zo is als jij zou willen, doe het dan zelf.
Ja.
Weet je, er is geen aardige mensen. Nou, dat ga ik heel erg aardig doen, maar dan gaan die mensen vanzelf wel aardig tegen mij doen. Ik vind het heel mooi van dat groen.
Ja. Of groet elkaar op straat.
Ja, of lach eens, ga eens breed lachend en zul je zien dat mensen misschien een beetje verbaasd terug gaan lachen.
Precies.
Maar, ja.
Zo zijn er heel veel mooie movements ontstaan doordat één iemand begon. Bijvoorbeeld dat free hugs vind ik echt geweldig. Ja. Dat mensen gewoon met een kartonnen bord staan. Free hugs.
Ik heb het ooit gedaan.
Heb je gehugd met iemand op straat?
Nou, ik heb ooit met zo'n bord gestaan met Cor.
Oh, wauw.
Ja, volgens mij was het bij Concert at the Sea. Maar dat weet ik niet meer zeker. Volgens mij wel. We hebben met zo'n bord gestaan. Dat is geweldig.
Oh.
Het was best wel. Het was wel. Want ik hug heel graag. Dus voor mij is het geen moeite. Maar het was wel een klein beetje out of my comfort zone.
Ja. Snap ik.
Wat vinden mensen daarvan? Maar het is heel leuk om te doen. Ja. Ja,
dat is ook bij één iemand begonnen. Die bedacht, weet je wat, ik ga met een bord op straat. Wat dacht je van Greta Thunberg? Ik bedoel, come on. Die ging gewoon op een dag zitten en ze zei, ik ga niet naar school, want ik protesteer.
Dat is super stoer.
Nou, die movement. Zij is echt een vrouw met een missie.
Dat is waar. Ja, dat zijn mooie voorbeelden. Ja. En wat is eigenlijk het verschil tussen pitchen en speechen?
Pitchen en speechen.
Het verschil.
Ja, het verschil. Ik zie pitchen eigenlijk gewoon als in het kort speechen.
Oké.
Ja, ik doe er ook niet heel moeilijk over. Je hebt natuurlijk mensen zeggen, het is een elevator pitch, dan moet je in de lift enzovoort. Dat is allemaal ook waar. Maar eigenlijk is het gewoon kort en krachtig spreken.
Ja.
Spreken over dat wat belangrijk voor je is, waar je doelen mee hebt. Nou, je kan
die missie.
Ja, precies, je missie. En dat je het zo kort en krachtig weet te zeggen dat mensen denken, oké, ik snap meteen al wat je bedoelt. Ik wil met je mee.
En die pitch, hè, hoe zit er dan ook, het gaat natuurlijk ook over je missie, alleen beknopter. Mm. En kan ik daar dan ook een verhaal in gooien? Want,
ja.
Want meestal is het een minuut of zo, hè. Ik heb het pas gehad, dan moest ik in één minuut pitchen. Dat lukte wel, maar Het is best wel kort.
Dat is echt mijn grootste lol. Met mensen samen kijken, hoe kun je een verhaal proppen in 1 minuut? En dat kan. Bijvoorbeeld, zelf geloof ik dat volledig vrij spreken mogelijk is. Op een dag kreeg ik op de toneelschool het rapport waarop stond dat ik de opleiding nu diende te verlaten. Ik was toen al mijn zelfvertrouwen kwijt op het podium en die is weer helemaal teruggekomen doordat ik 10 jaar volledig vrij als mezelf een presentatieklus heb gehad. Dus ik mocht een podium presenteren. 10 jaar lang gedaan en nu geloof ik, ja, het is wel mogelijk en stimuleer ik jou om ook volledig vrij te spreken.
Wauw.
Punt. Dit is een mini, mini pitch en er zit een verhaallijn in.
Ja, ja, ja. Dus je begint gelijk eigenlijk met je missie.
Ja.
Een verhaal er vast van, ja, wat alles met jou te maken heeft. Dus je kreeg een rapport waarop stond dat je...
Nu. De opleiding nu verlaten. De toneelschool. Ja, met nu was onderstreept en met hoofdletters.
Wauw.
Ja.
En dat werd je zo overhandigd?
Ja, terwijl ik dan ben je echt jong. Toneelschool, dat was mijn eerste hbo-opleiding.
Uh-huh. Hoe oud was je?
Ja, zat ik tussen denken, maar hoe oud ben je? Ik denk dat ik 16 was of 17 of zo.
Dat is super, hoe zeg je dat? Kwetsbaar.
Veel te kwetsbaar voor zo'n rapport. Heel killing.
Wauw.
Ja.
En toen, wat heb je gedaan?
Ik moest mezelf natuurlijk totaal bij elkaar rapen. Dat lukte niet zomaar. Dus toen, gelukkig hadden mijn ouders door dat er een trauma in mij was gekomen door deze ervaring. Dus toen hebben mijn ouders geregeld dat ik een tijdje gemasseerd werd. Dus die ja, dat is ook het geloof dat een trauma zich ook in je lichaam nestelt. En dat is ook zo, denk ik ook. Dus ik ben een tijdje gemasseerd. Healende massages waren dat. Dat hielp. En gewoon ja, opnieuw gaan bedenken, wat dan wel?
Ja.
En die docenten op de toneelschool waren heel koud. Ik weet niet eens meer hoe ze heten.
Nee.
Terwijl ik daar een half jaar gezeten heb. Koud, afstandelijk, harde feedback. En toen dacht ik, dat moet anders. Dus dan heb ik zelf ben ik een docentenopleiding gaan doen. Mm. Omgangskunde.
Dat is grappig.
Ja, dat gaat echt over hoe ga je met elkaar om? Hoe communiceer je op een veilige manier? Ja, dat is helemaal de basis voor al het werk wat ik nu doe eigenlijk.
Hoe prachtig is dat, ja, ik ben altijd gaan zeggen, oh, mooi, 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 maar hoe prachtig is dat dat zoiets je overkomt, dat je denk ik de perfecte ouders hebt.
Nou, dus,
nou ja, ik vind het van in ieder geval mooi hoe ze dat ingevuld hebben, jou dan die massage te geven, dat letterlijk uit te laten masseren. Maar dat jij het vervolgens omgezet hebt in een kracht. En ja. Dat je anderen daarmee helpt. Ja, dat is mooi.
En dat kan iedereen, want iedereen kan terugkijken op zijn leven van waar ging het mis, waar was het lastig, waar faalde ik.
Ja.
En wat kan ik daarover delen, wat waardevol is?
Ja, ja, geweldig.
Dus pitch is eigenlijk kort speechje.
En jij zegt, kan altijd en overal. Dat klopt. Probeer ik ook wel eens aan mijn coaches die voor loopbaancoach bij mij komen. Ja, dan kom je op een gegeven moment, oké, we gaan solliciteren. Eigenlijk al op je LinkedIn en in je brief, maar we gaan nu solliciteren. Zeg maar... Als jij, want oh ja, maar dat, hoe doe je dat? Dat doe ik nooit. Ik zeg maar, als je toch dadelijk in een lift staat met een buurman of je komt hem bij je tuinhekje tegen, dan en oké, wat doe je eigenlijk? Dat is, je bent eigenlijk altijd, ben je jezelf aan het verkopen? Of verkopen, ja. Klinkt dan weer zo sales, maar heb je het over jezelf? En wil je toch vertellen wat je doet?
Je zet jezelf eigenlijk steeds neer, elke dag dat je communiceert met mensen.
Je zet jezelf neer. Ja, dat is een mooie.
En ik denk als je daar wat bewuster over nadenkt en bewust de woorden kiest die bij jou passen, die dicht staan bij wie je bent, dan komt dat heel vaak heel veel soepeler je mond uit.
Ja.
En dan word je beter begrepen gewoon in deze wereld.
Ja.
En dan kom je dichter bij de doelen die je hebt en de dromen die je hebt. Ja. Dus woorden helpen gewoon. We hebben in deze wereld gewoon heel veel woorden nodig. Hoe dol ik ook ben op in stilte dansen. Uiteindelijk moet je toch weer die maatschappij in en heb je woorden nodig. Dat geeft houvast en kracht.
Ja. Ja, dat is ook prima, hè? Ik bedoel, het is niks mis mee. Wat heb je met Latte Macchiato?
Oh, dat is mijn favoriete. Ik ben verschrikkelijk. Ik hou heel erg van natuur en ik ga met mijn gezin heel graag kamperen. Maar mijn jongens en mijn vriend weten allemaal van als er niet een Latte Macchiato ergens in de buurt te vinden is, dan wordt Sarah onmogelijk.
Ik vond hem zo grappig om te lezen.
Maar dan wel met havermelk.
Ja, dat dacht ik al. Dat dacht ik al. Ik ga er ook over nadenken.
Verschrikkelijke snob ben ik als het gaat om Latte Macchiato.
Nou, is dat snob?
Ik vind het wel een beetje snob, ja. Ik denk, kom op zeg. Ja, doe niet zo moeilijk. Maar ja, ik vind het zo verrukkelijk. Het zijn 2 koffies per dag, Latte Macchiato met havermelk. Ik vind het geluksmomenten.
Nou, maar dat is heel belangrijk. Dat je weet wat jouw geluksmomentjes zijn.
Klopt.
Ja. Ja. Ja, dat vind ik wel een mooie. Wat zou jij tegen jouw jongere, tegen de jongere Sarah, wat zou je daar tegen zeggen nu? Met alle wijsheid en ervaringen die je nou hebt opgedaan.
Het eerste wat in me opkomt is, je mag voelen. Dat is tegen mij te weinig gezegd. Heb ik besproken met mijn ouders, dus dat is niks nieuws.
Nee.
Zij waren daar niet mee bezig. Dat hebben ze ook aan me toegegeven. Dat was misschien wel, waren wel veel meer mensen die tijd daar niet mee bezig. Je mag voelen. Het is oké om te voelen. Je hoeft niet alleen maar te denken of slim te zijn of je mentale onderdeel van je leven te ontwikkelen. Je mag voelen en je mag je eigen mening hebben. En jouw verhaal mag er ook zijn. De dingen eigenlijk die ik nu steeds allemaal tegen mijn klanten zeg, die zou ik natuurlijk het liefst ook zeggen tegen mezelf en ook tegen mijn kleinere zelf.
Toen op de lagere school, hè, toen met die kennis dat een dingetje werd, dat zou jou geholpen hebben?
Ja, je mag voelen, jouw intelligentie is ook een vorm van intelligentie. Precies, er is zoveel meer dan boeken intelligentie of feiten intelligentie.
Ja.
En mijn sociale intelligentie is heel erg groot.
Ja.
En die zou ik... Dat zou ik mezelf hebben toegefluisterd. Van, je bent heel intelligent. Je hebt een eigen manier van leren. Het is niet als je faalt op de manier van leren zoals dat wordt aangeboden, dat je dus faalt als mens.
Nee.
Ik heb gewoon heel vaak het gevoel gehad van falen in mijn jeugd. In al die onderwijsvormen die gewoon niet bij mij pasten. En dat vind ik achteraf gewoon heel sneu. En dan moest ik ook nog zo falen op de toneelschool. Nou, het was me wat. Dus als ik zeg faal forward, dan is het echt uit levenservaring. Ik blijf falen. Er wordt heel wat afgefaald. Maar nu ben ik daar veel liever in. Veel milder.
Maar toen op de toneelschool werd er even flink ingevreven. Dan kwam die oude pijn weer naar boven.
Ja.
Maar wat eigenlijk aan de hand was, was dat je heel erg aan het voelen was op die lagere school. Er gebeurde van alles.
Ja.
Ja. Maar het is geweldig dat je dat hebt weten om te zetten in wat je nu doet. En dat het een hele mooie boodschap is die je meegeeft al die vrouwen.
Ja.
Ja, is er nog iets wat we niet besproken hebben? Volgens mij hebben we heel veel besproken. Wat je mee wilt geven aan degene die deze videopodcast aan het bekijken is of aan het beluisteren is.
Wat ik tot slot mee wil geven is dat spreken in het openbaar en zeggen wat belangrijk voor je is, ook thuis begint. Ah. Ik weet dat er veel vrouwen nog altijd zijn die zich thuis ook niet echt helemaal vrij uitspreken. Dus die zich bijvoorbeeld vaak opofferen of... Nou, laten we zeggen in de slaapkamer. Dat is ook een van mijn favoriete onderwerpen. Seksualiteit en al dat soort dingen. Ook daar zit vrijheid. Je verlangens durven uitspreken. Nee durven zeggen. Geen fake orgasms en allemaal dat soort toestanden. Of gewoon zeggen tegen je kinderen van... Nee, ik ben even niet beschikbaar. De deur is gewoon even dicht. Zoek het even uit. Dat soort dingen. Ja. Dus assertiever worden in het algemeen. Dus ook al is het echt eng en kan het soms conflicten opleveren en geeft het spanning, maar toch dat je overal meer gaat uitspreken. Gaat staan voor wat je vindt en wat je wil. Ja, zou ik ook nog te gek vinden om daar gewoon mijn hele bedrijf op te bouwen.
Nou, wie weet.
Wie weet.
Hey, dankjewel Sarah. Ik heb genoten van het gesprek en dankjewel voor jouw mooie verhaal.
Heel graag gedaan. Ik vond het ook geweldig. Dankjewel. Ja.